Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. Die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gebetere dienst op deze morgen, deze Paas, zondagmorgen, vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt en wat daar verder volgt. Aan het begin van de dienst van deze morgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de berijm de 10 geboden, het 9e vers in aansluiting daarop. Lezen we Paasevangelie Johannes 20, de versen 1 tot en met 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezing is uit Johannes 20, de eerste 10 versen. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen: zij hebben de Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf, en zag de doeken liggen, en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis.
Gebeten, wij vervolgen deze dienst door samen te zingen van Psalm 118. 3 versen, versen 11, 12 en 13. De steen die door de tempelbouwers en wat daar verder volgt. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. De eerste rondgang is voor de diaconie, met name de gehandicaptenzorg. Tweede rondgang is voor de kerk. Bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor het deputaatschap Israël. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, ook vandaag is het weer een bijzondere zondag. Er is vandaag Pasen. Afgelopen Goede Vrijdag hebben we gelet op het sterven van de Heer Jezus. Vandaag met Pasen denken we terug aan de opstanding van de Heer Jezus. Dat doen we aan de hand van de tekstwoorden die we vinden in het ons voorgelezen Bijbelgedeelte Johannes 20, vers 1 tot en met 10. Uitgangspunt de versen 3 tot en met 8. Ik lees ervan alleen vers 3 nog eens. Johannes 20, vers 3. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij Jezus opstanding. Drie aandachtspunten. Eerst het graf, de versen 3 en 4. Daarna de tekenen, versen 5 tot en met 7. Daarna het geloof van vers 8. Dus het thema is Jezus opstanding. Het graf. De tekenen en als derde het geloof. Onze eerste gedachte is dus het graf. Gemeente, het is nog vroeg op deze zondagmorgen. Het is nog heel stil buiten wanneer de zon begint op te gaan over het Joodse land. Joodse meisjes in het land van Israël, Jeruzalem, is het paasfeest weer gevierd. Dat is altijd al een drukke tijd. Maar wat er nu gebeurd is, de mensen raken er niet over uitgepraat. Er zijn op het paasfeest 3 mensen door kruisiging gedood, even buiten de stad Jeruzalem. Dat waren 2 moordenaars, maar daarmee ook nog een man die de afgelopen 3 jaar het land was doorgegaan. Deze man had heel veel bijzondere dingen gedaan en gezegd. Maar toen hij vertelde dat hij de zoon van God was, ja, toen was het in Jeruzalem klaar. Hij werd ter dood veroordeeld via de rechter Pontius Pilatus en dat vonnis is uitgevoerd ook. Hij werd gekruisigd. Beangstigend was die duisternis die wel 3 uur duurde. En heb je het ook gehoord? Heb je het ook gehoord van het voorhangsel van de tempel? Rond 1:00 of 3:00 in de middag scheurde dat van boven naar beneden. De mensen, die waren in rep en roer. Wat is dit toch allemaal? Maar inmiddels is het zaterdag geweest. De Sabbat is gevierd. Nu is het de vroege morgen van de eerste dag van de week. In gedachten zie je Maria Magdalena vanmorgen vroeg de stad uitgaan naar het graf van de Heer Jezus. Maar wat is dat nou toch, jongens en meisjes? Die steen is van voor de opening van het graf weggerold. Maria, die schrikt zo erg dat ze zich gelijk omdraait en teruggaat naar Jeruzalem. Naar de discipelen Petrus en Johannes. Daar vertelt ze wat ze gezien heeft. Dat dit volgens haar betekent dat het lichaam van de Heer Jezus is weggehaald. En opnieuw ergens anders is begraven. Waar dat zou moeten zijn, dat weet ze zelf ook niet. Maar je kunt wel begrijpen dat die boodschap van Maria Magdalena nogal wat doet met Petrus en Johannes. Want dan gaat Johannes bij het schrijven van dit evangelie zoveel jaar na dato vooral daarop in wat hij met Petrus samen die bewuste zondagmorgen heeft meegemaakt. Hij zal het namelijk nooit vergeten. Vers 3. Petrus dan ging uit en de andere discipel, dat is Johannes zelf, en ze kwamen tot het graf. Petrus en Johannes dus. Ik denk zomaar gemeente, wat zullen ze deze Sabbat overstuur hebben doorgebracht. Simon Petrus was na de verloochening in de zaal van Caiaphas in geen velden of wegen meer te bekennen. Johannes was er als enige van de discipelen afgelopen vrijdag nog wel bij, maar bij de begrafenis zelf zien we ook Johannes niet meer. Het zijn moeilijke dagen, het zijn diep zwarte dagen voor hen geworden. Wat missen zij hun lieve meester. Moet je voorstellen, gemeente, nu komt Maria Magdalena ook nog vertellen dat het lichaam van de Heer Jezus volgens haar weggenomen is uit het graf. Dat zij in ieder geval niet weet waar ze hem gelegd hebben. Ook dat nog. Van binnen helemaal in de war gaan zij daarom op weg naar het graf, even buiten Jeruzalem. Want dat moeten ze zien. Half lopend, half rennend gaan ze de stad Jeruzalem uit en gaan zij zo snel ze kunnen naar het graf van de Heer Jezus. Ze begrijpen een heleboel dingen niet. Maar toch, gemeente, de liefde trekt naar hun meester. Ook al ligt hij in hun waarneming nu nog in het graf. En misschien herkennen we deze trekkracht van de liefde zelf ook wel. Want jongens en meisjes, jongelui, zoals het toen ging, gaat het nu in bepaalde opzichten nog zo vaak. Wanneer de Heere in je leven komt en er liefde in je hart wordt gelegd. Want dan komt er een verandering van binnen, waar je zelf misschien niet eens goed woorden aan kunt geven. Van binnen in je hart ervaar je nu in tegenstelling tot vroeger een onverklaarbare en zoete droefheid over de zonde. Tegelijkertijd zo'n diep verlangen naar God. Nu komen er nieuwe gedachten binnen in je over God, over jezelf, over de Heer Jezus. Er komen ook nieuwe verlangens van binnen in je. Die woorden van God uit de Bijbel, hè, die raken je nu zo. En de Heere geeft je bij al je vragen en met alles wat je mist bij tijden onderwijs. Het zijn de onvergetelijke momenten rondom een opengeslagen Bijbel. Sommige prekenen doen zo onnoemelijk veel kracht. De Heere geeft bij tijden hoop en uitzicht op zijn genade. Met alles wat je niet weet, is hij zo dierbaar geworden. En dan leeft het zo sterk van binnen in je. Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Hoe het nu geworden is, daarom moet je kijken, gemeente, naar de discipelen. Op Goede Vrijdag is hun Heere en Zaligmaker gestorven en begraven. En dat is erg. Dat is erg voor deze volgelingen van de Heer Jezus. Wat een dode Jezus, hè. Die onderwijst niet meer. Die doet geen wonderen meer. Die omhelst niet meer. Die laat zijn warmte, laat zijn liefde niet meer voelen. Wat er gebeurd is, is gebeurd. Nu is hij echter dood en begraven. Maar discipelen, denk eens aan het woord wat Jezus sprak. Hij zou toch weer opstaan uit het graf. Maar nee, gemeente, in hun oog is alles voorbij. Het is wel Pasen. De Heer is wel echt opgestaan. Maar daar merk je bij deze discipelen eigenlijk helemaal niets van. Heeft dus doorgemeend, is opmerkelijk ook, dat geen van de evangelisten begint met de jubel dat de Heer echt is opgestaan. Dat komt nog wel. Straks bij de verschijningen. Je merkt ook bij Petrus en Johannes niets van het leven vanuit de vervulling van de belofte. Dat de Heere zou opstaan van de doden. Je leest daar tegen vanmorgen van aangevochten mensen. En van bestreden mensen. Die leven met hun liefde voor een in hun ogen dode Jezus. Er hangt, om zo te zeggen gemeente, een nevel. Er hangt een mist over hun ziel. En je proeft in alles de angst en de onzekerheid, het verdriet, de teleurstelling, geschokt en verbijsterd, dat zijn ze. En tastend zoeken ze de weg. Hoe is het nu? Let erop, gemeente, hoe deze mannen, als het ware met horten en stoten, toch over de drempel van ongeloof heen komen. Je zou kunnen zeggen, ze dralen inderdaad. Ze dralen. Maak eens vragen, gemeente. Worden ook wij zo daarin vanmorgen opgezocht? In onze vragen, in onze worstelingen, in onze onmogelijkheden. O, laat u dan meenemen naar dat wondervolle feit vol van troost en vol van hoop dat de Heere is opgestaan. Want ondertussen is het toch wel apart, want Johannes zegt vers 4, en deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. U merkt gemeente, Johannes herinnert zich alles nog heel goed, ondanks bij het schrijven van zijn evangelie dat hij nu een hoge leeftijd bereikt heeft. Zoals ook al eens gaat bij een hardloopwedstrijd bijvoorbeeld, zo ook hier. Deze twee liepen tegelijk. En laat dat even op je inwerken. Ze liepen tegelijk. Dat tekent eigenlijk heel hun bediening. Geen van de apostelen waren zo innig aan elkaar verbonden als deze twee. Samen werden zij door de Heer Jezus uitgezonden. Samen hadden ze een rol bij Pascha. Samen stonden zij in de zaal van Caiaphas. Straks na Pinksteren gaan ze samen naar de tempel. U kent de geschiedenissen wel. Twee totaal verschillende karakters. Allebei hun eigen ervaringen in de omgang met de Heer Jezus en de dienst in zijn koninkrijk, gemeente, verschillend en toch één. Eén in geloof, één in hoop, één in liefde, samen verbonden aan de Heer Jezus, want zo gaat de Heer nog met ieder van zijn kinderen een eigen weg. Zullen wij dat steeds blijven beseffen? Karakter, levensleiding is ook altijd verschillend. Het is zo belangrijk, gemeente, om elkaar te accepteren in heel de verscheidenheid en veelkleurigheid van het koninkrijk van God. Deze twee liepen tegelijk. Eerst gaan ze dus samen op. Maar daarna vertraagt Petrus vergeleken met Johannes. Wat denkt de gemeente? Hoe zal het komen? Denkt u zich eens in voor Petrus. Zou hij zich op deze tocht naar het graf niet geremd voelen vanwege de gebeurtenissen van de afgelopen dagen? Hij had zijn meester verloochend. En dan als eerste bij het graf, Petrus is zichzelf op een aangrijpende manier tegengekomen. Petrus was immers ernstig en ook indringend gewaarschuwd, maar hij geloofde het niet en verloochende de Heer Jezus inderdaad. Je ziet Petrus erover nadenken. Stel je nou eens voor dat ik de Heer Jezus straks tegenkom. Hoe moet dat dan? Misschien herkent u wel bij uzelf dat aangrijpende, wanneer het levensgroot voor je komt te staan, wat en wie je nu eigenlijk bent voor God. Dat kan gebeuren, gemeente, door een woord uit de Bijbel. Dat kan gebeuren door een stukje uit een preek, een meditatie. Iemand die maakt een opmerking en we gaan naar binnen. Zo kijkt God dus naar mij. Herkent u dat? Zo kijkt God naar mij. Wat gaat de schuld dan drukken, ook in het leven met de Heere? Want dan kunnen er ook van die dingen gebeurd zijn waarin je heel goed weet, dat klaagt mij aan. Ik zal bij mezelf houden. Ik had moeten spreken, maar ik zweeg. Ik had moeten zwijgen, maar ik sprak. Jongelui, was het zo op school? Was het zo, ouderen, op ons werk? Ging je de fout in? In welk opzicht ook? Dan voel je je misschien ook zo geremd, net als Petrus. Hoe kan de Heere toch ooit in gunst en genade naar mij omzien in mijn onwaardigheid? Laat het dan tot bemoediging en verwondering zijn dat de Heere geen van de werken van zijn handen ooit loslaat. Dan heb je hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad, ondanks alles. Tweede gedachte is de tekenen. Jongens en meisjes, nog hijgend van het lopen en het rennen, komt Johannes aan bij de ingang van het rotsgraf waarin de Heer Jezus is begraven. De ingang daarvan was laag, je moest je bukken om naar binnen te kunnen kijken. En inderdaad, dat doet Johannes dan ook. Hij bukt, hij kijkt naar binnen, hij ziet de doeken liggen, maar hij gaat niet naar binnen. Ondertussen komt ook Petrus erbij. Die liep er vlak achter, zou je kunnen zeggen. Petrus ziet ook dat geopende graf, maar hij blijft niet voor de opening wachten. Nee, nee, hij gaat het graf in. Hij ziet ook de doeken liggen en ziet dan meer vers 7... En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in de andere plaats samengerold. Gemeente Petrus bekijkt alles wat nauwkeuriger, zou je kunnen zeggen. In onze taal zie je dat verschil niet zo naar voren komen, in de grondtaal wel. In de grondtaal zie je een woord wat verschilt van het grondwoord bij het zien van Johannes in vers 5. Johannes Kijk, terloops zou je bijna zeggen. Bij Petrus is het een zien waarin wordt gekeken op een oplettende, op een opmerkzame manier. Petrus observeert, zou je zeggen. Hij legt het nauwkeurig vast, de doeken en de zweedoek die rond het hoofd van de Heer Jezus gewikkeld is geweest, ergens anders opgerold. Valt het u ook op, gemeente? Wat is het in het graf van de Heer Jezus? Ordelijk en netjes. Die doeken liggen niet slordig in de hoek gegooid. De doeken zijn ook niet losgesneden van het lichaam van de Heer Jezus, in haast achtergelaten. De hoofddoek is niet afgevallen toen men het lichaam van de Heer Jezus weghaalde, om dan maar inderdaad ergens anders te laten liggen. Maar in alles laat Johannes blijken dat het in het graf van de Heer Jezus keurig en op orde en netjes opgeruimd achtergelaten is. Niet alleen Johannes, maar ook Petrus zal moeten vaststellen dat er van grafroof dus geen sprake kan zijn. Gebeten de Bijbel, hè, voert die twee getuigen op. Let erop, de Bijbel voert hier twee getuigen op met een nauwkeurig verslag van wat zij aantroffen in het lege graf. De tekenen worden heel precies opgeschreven. Waarom? Jongelui, vooral voor jullie. Om zo het heilsfeit van Pasen te benadrukken. Het is waar. Hoor je dat? Het is waar. Het graf is leeg. De Heere is echt opgestaan. En wat is er belangrijk om dat in de preken rondom de heilsfeiten telkens weer naar voren te laten komen. Ook vandaag, op deze Paasdag. Aan de hand van het Johannesevangelie komt zo duidelijk het feit naar voren. Niet de aanname, niet de veronderstelling, nee. Het feit komt naar voren dat de Heer Jezus op deze vroege zondagmorgen is opgestaan van de doden. Want het geloof, jongelui, want het geloof van een kind van God baseert zich op feiten. Begrijp je dat? Het geloof van een kind van God baseert zich op feiten. Jongens en meisjes, wat moet er geweest zijn in dat stille, donkere graf? Misschien heb je wel eens iemand gezien die overleden is. En dat kan heel veel indruk maken. Als je ziet aan alles wat het leven weg is. De dood gekomen is. En het lichaam ademt dan niet meer. Het beweegt niet meer. Er wordt niet gepraat. Het lichaam wordt koud. Het leven is weg. Zo was het ook bij de Heer Jezus gebeurd op Golgotha. Zo lag in dit rotsgraf het dode lichaam van de Heer Jezus in doeken gewikkeld. Wat er toen gebeurde? Ja, de Heer Jezus, die was echt gestorven. Maar nu komt hij in deze vroege morgen weer echt tot het leven. Hij wordt in deze vroege morgen opgewekt tot het leven. Jongens en meisjes, wat is dat toch een heerlijk wonder. Weet je nog van Goede Vrijdag waar het over ging? Op Goede Vrijdag, hè, ging het over het sterven van de Heer Jezus. Ouderen, de Heer Jezus heeft met zijn dood voor de zonden betaald. Daarom kan het weer goed komen tussen God en zondige mensen zoals wij. Daarom zal het ook weer goed komen tussen God en degene voor wie de Heer Jezus uiteindelijk stierf aan het kruis. En Pasen dan? Nou, op deze paasmorgen staat de Heer Jezus weer op uit het graf. En dan laat de Heer Jezus daarmee zien dat Hij de levensvorst is. Dat Hij de overwinnaar is, die de dood heeft overwonnen. Hij laat zien dat Hij de Almachtige is. Jongens en meisjes en jongelui, niet de duivel. Maar de Heer Jezus is de Almachtige. Wist je dat Hij dat nog steeds is? Ook vandaag. Ja, ook vandaag. Net zoals Hij levend is geworden, zo worden mensen die eerst de Heer Jezus nog niet kennen, die geen geloof in hun hart hebben en hem niet lief hebben, die in één woord gemeente geestelijk dood zijn in misdaden en in zonden, wakker gemaakt door diezelfde opstandingskracht. We lezen de Bijbel ook dat God, het Pasen, zijn Zoon opwekt uit de dood. Dat is dan God de Vader, die laat daarmee zien dat hij helemaal tevreden is geweest met de betaling van de Heer Jezus op Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag riep de Heer Jezus vanaf het kruis: het is volbracht. Het werk waarvoor Hij naar deze aarde was gekomen, was klaar. Dat werk deed Hij voor zijn Vader, om daarmee aan Hem alles te betalen waar Hij recht op had. Daarom was het zo belangrijk dat de Vader nu zegt dat dat borgwerk klaar en af is. En dat gebeurt op deze paasmorgen. Alsof God de Vader zegt tegen de Heer Jezus: mijn Zoon, word nu maar wakker. Kom nu maar op uit dat graf. Het is goed. De opstanding van de Heer Jezus is het bewijs dat het werk van de Heer Jezus op deze aarde ook echt helemaal volbracht is. Hij heeft alles gedaan wat nodig was, waardoor mensen van een kind van de toren een kind van God kunnen worden. Al zo lief had God de wereld. Mag ik vragen, gemeente? Hebben wij zo afgelopen vrijdag in ootmoed en in verwondering mogen neerknielen aan de voet van het kruis op Golgotha? Dan hoop ik zo vurig, gemeente, dat je vanmorgen, op deze paasmorgen, meer mag zien. Verder mag blikken. Met het geloof in mag blikken met Pasen in een leeg graf. En het hier van binnen, gemeente, door gaat breken. De schuld van uw volk is uit uw boek gedaan. O, ziet u geen van hun zonden meer aan. Derde gedachte. Het geloof. Maar eerst gaan we samen zingen. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond. En wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 85. deze eerste paasdag vanmorgen, gemeente, Jezus' opstanding. Eerst het graf, daarna de tekenen. Nu was er ook het geloof, vers 8. Toen ging er ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. Gemeente, ook nu volgt Johannes alles nauwkeurig en op de voet. Je merkt het opnieuw, het is een ooggetuigenverslag. Wat toen en toen gebeurde op deze vroege paasmorgen. Hoewel Johannes wel als eerste bij het graf was, ging toch beter als eerste het graf in. Laat dat een bepaalde impulsiviteit geweest zijn. Als je vergelijkt met Johannes. Maar in ieder geval heeft Johannes blijkbaar ook genoeg om er ook het graf binnen te gaan. Het is veelzeggend wat je dan leest bij Johannes. En zag het en geloofde. Van Petrus lees je dit zo niet. In Lucas 24 vers 12 lees je wel van Petrus dat hij nu weggaat. En bij zichzelf verwonderd is over wat er gebeurd is. De Heilige Geest, zou je kunnen zeggen, heeft bij Petrus als het ware een beetje licht gemaakt van binnen. Het begint te schemeren, door te komen. Het graf is inderdaad open. Betekenen, vertellen ook, de Heer Jezus is echt opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. God de Vader is echt helemaal tevreden met het werk van zijn zoon. Dan verwondert hij zich. Je zou zeggen, er is een bepaalde hoop. Dat de Heer Jezus misschien toch niet voor altijd weg is. Het onderwijs van de Heer Jezus uit de tekenen. Het onderwijs uit de tekenen draagt dus een bepaalde vrucht. Dat wel. Petrus staat op de grens. Op de drempel van ongeloof naar geloof. Verwonden, dat wel. Maar geloven dat Jezus leeft, dat doorbrekende komt straks, wanneer Petrus persoonlijk door de Heer Jezus wordt opgezocht. Gebeten misschien, hè, leeft deze aarzeling ook wel in uw hart. Of ook wel in jouw hart. Is het nu echt voor mij? Met alle liefde die in je hart gelegd is, kom je maar niet verder. Wat is er dan nodig, gemeente? Dat de Heilige Geest zelf afdaalt in ons hart. En het volle geloof door laat breken in het woord van God. Want dat is het liefste werk van de Heilige Geest. De toepassing geven. En de zekerheid uitwerken. Dat zie je in Petrus' leven zo duidelijk naar voren komen. Vooral straks naar Pinksteren. Gemeten dan vooral u en jij, die net als Petrus aarzelt in verwondering. U en jij, en ik weet dat ze er zijn, die soms al zoveel jaren van ver staan en zichzelf geen stap dichterbij kunnen brengen. U die bezwaard bent in uw gemoed. En tegelijkertijd hem wil dienen. En liefhebben. O, verwonder u over de tekenen. Want het graf, hè, was de plaats die wij verdiend hebben. Wist u dat? Het graf is de plaats die wij verdiend hebben. Maar Jezus maakt het een doorgang tot het eeuwige leven. Ondanks het oordeel. Ondanks de vloek die wij ons waardig hebben gemaakt
en laat het geloof dan doorbreken. Met het woord in onze hand en ook in ons hart. Want dan kom je bij Johannes, van wie je leest, en zag het en geloofde. Alsof Johannes daarmee vandaag tegen ons zeggen wil, dat dit nu ook voor ons het belangrijkste moet zijn of worden, echt en met je hart te geloven in de opgestane levensvorst door het woord alleen. Niet voor niets, zegt hij vers 9, hoe het eerst bij Petrus en Johannes allebei van binnen lag. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. Ook al had de Heer Jezus dat wel verteld. En wat worden deze weinige woorden dan onderwijzend voor de aard van het geestelijke leven over het geloof in de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Gemeente, wat het dan precies voor een geloof is. Nou, dat moet je nagaan bij de discipelen. Denk maar even er ondertussen over na, hoe dat van binnen bij ons ligt. Het begon bij deze discipelen, ik zal het kort houden, in Johannes 1. Daar lees je hoe de Heere in hun leven begint. Hoe de Heere vandaag nog in het leven van mensen begint. Ze worden kort en goed gemeten de wedergeboorten in liefde aan de Heer Jezus verbonden en blijven bij hem. Van geloof zelf lees je letterlijk genomen dan eigenlijk nog niets. Kortheid later wel, Johannes 2, bruiloft in Cana, Heer Jezus verandert water in wijn. Onderwijzend lees je dan dat de discipelen dit beginsel van de tekenen zien en zij geloven in hem. Dan gaat er iets van leven om hem meer en dieper te vertrouwen en lief te hebben en te volgen. Daarom volgen jaren van onderwijs en vertroosting in de tijd van de omwandeling van de Heer Jezus op de aarde. Toen hebben ze vaak onuitsprekelijk goed gehad. Het waren de aangename tijden in het leven met de Heere, in wat je noemt zijn gevoelige tegenwoordigheid. Daarna komt die zo aangrijpende geschiedenis van zijn lijden en sterven, waarbij Johannes met nadruk zegt, hoofdstuk 19 vers 35, en die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is. Opdat ook gij, u en jij en ik geloven moogt. Wat er dan gebeurt deze paasmorgen. Ja, het geloof wat de Heere werkt in het hart. Wat er hem als een klein plantje is verzorgd en in leven is gehouden, dat breekt nu door en strekt zich nu ook uit naar de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. En het is onderwijzend om dan te zien hoe dat eraan toe gaat. Want dan klampt het geloof zich hier als het ware vast aan het heilsfeit van de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Dat niet door de tekenen of door de bijzonderheden, nee gemeente, maar nu door het woord. Was het eerst zo dat zij de schrift nog niet wisten dat hij van de doden moest opstaan, nu daarentegen wel. Ze denken nu terug aan wat de Heer Jezus daarover eerder vertelde. Ze denken terug aan zijn woorden.
Die komen tot leven, zou je kunnen zeggen, gemeente. Die gaan bloeien. Die gaan spreken in het hart. Ze gaan die begrijpen, verstaan met hun hart. En vanuit het profetisch werk van Christus valt er dan zoveel licht over het priesterlijke werk van Christus. Wat volbracht is, is aangenomen. En dat wordt dan nu geloofd. Kent u zo'n gang, gemeente, in je eigen leven? Het wordt nu geloofd. Er wordt amen opgezegd. Dat hij van de doden op moest staan, vers 9. Zeker, de duidelijkheid en de helderheid kan daarin verschillen. Straks zal Johannes de Petrus uitroepen, hij leeft, gemeente, dan is de Heer waarlijk opgestaan. Dat lees je straks, Lucas 24, vers 34. Ik geef direct toe, zo helder, hè, is het nu nog niet. Maar tegelijkertijd toch is ook dit waar, er wordt amen gezegd. Het is waar en zeker, nu ook voor mij. Dan gaat het doorbreken met toe-eigening voor je eigen hart en leven. Het was eerst ook voor anderen, maar nu ook voor mij. En gemeente, dat geeft een onuitsprekelijke blijdschap. O, dat geeft zoveel vreugde in je hart en in je leven. Als de paasvreugde. Ja, als de paasvrede, gemeente, door gaat breken in mijn binnenste. En dat priesterlijke van Christus, als het ware meer kracht en meer betekenis krijgt in je leven. Want naar de mate van dat toe-eigenen, wordt je hart dan gevuld met een geloofszekerheid. Buiten jezelf, in het woord. Merkt u dat, gemeente? Kind van God in ons midden. Merkt u dat? Dan ligt de grond niet meer in hoe ik het voel. Kom je vaak tegen. Kom je vaak tegen. Onder jongeren. Onder ouderen. Zo hebben we het, om ik het zo mag zeggen. Als we het met dat warmte van binnen voelen. En als het niet wordt gevoeld. Ja, dan is het niet waar geweest. Denken we. Dan is het niet waar geweest. Dan worden mensen soms jaren heen en weer geschud. Tussen hoop en tussen vrees. Tussen vrees en tussen hoop. Maar gemeente, let er dan toch op. Het is net als Johannes. In vers 9 wil zeggen, het zou die morgen wel anders met ons gegaan zijn. Wanneer wij met de kennis van de schrift, met de kennis van de Bijbel, hadden rondgekeken. Dan zegt hij eigenlijk vandaag tegen ons, vanuit de Bijbel valt er goddelijk licht over het wonder van deze paasmorgen. Gemeente, jongelui, neem en lees je Bijbel. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Neem en lees je Bijbel, want dat gebruikt de Heer Jezus. Dan spreken de tekenen van het lege graf en van de doeken. Die spreken de taal van de feiten. Het heilsfeit dat de Heer Jezus echt is opgestaan. En laat dat nu ons fundament zijn of worden. Denk even door, gemeente, straks de Emmausgangers. Dan onderwijst de Jezus hen vanuit de schrift. En zeggen, Lucas 24, vers 26.
moest de Christus niet deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Zo werkt de Heere de zekerheid uit, door met zijn woord en door zijn geest tot je te spreken en in je hart te laten zien dat de vastheid ligt buiten jezelf in het offer en het werk van de Heer Jezus, wat door God is aangenomen. Dan komt er ook altijd iets in mee van rust en van vrede in het verzoend God en Vader, op grond van het werk van de Heer Jezus. Leer dan bij ogenblikken om ook verder te kijken. Verder te kijken. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En laat het een aangevochten vrede zijn. Laat dat een bestreden vrede zijn. Maar toch, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat sterveling zal mij dan nog schenden? Gemeente Jezus opstanding, het graf en de tekenen en als laatste ook het geloof. Vers 10 lees je hierna, gemeente, dat de discipelen weer naar huis gaan. Wij ook, als de Heer het geeft dadelijk. Dan gaan wij ook weer naar huis. Gemeente, hoe gaan wij dan naar huis? Laat het paasevangelie onze zielen vertroosten. En gun uzelf geen rust, voor je mag horen bij degene van wie geldt wat de apostel zegt, Romeinen 4, vers 24 en 25. Maar ook om onzentwil, welk het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Want zo zijn ook deze dingen geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Amen. Psalm 21, vers 3 en 5.
Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Draag dan met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.